Oké, we gaan vanavond, ik doe maar één studie. En als we een pauze, ik zal even kijken of we een pauze gaan doen. Maar dan gaan we zo 2/3 en dan hebben we nog een korte gedeelte. Ja, dus hoe ik het nu inschat. Maar ik wil even kijken hoe het loopt. Ja, goed. Oké. Vlad, kunnen we beginnen? Ja? Oké. Ik wil graag beginnen met gebed. Heer Jezus, dank u voor deze avonden. Dank u dat wij uw woord kunnen openen en kunnen u de gelegenheid geven om tot ons te spreken. En Heer, ik bid u, want Heer, ik merk ook bij mezelf dat ik steeds meer wil leren. Ik wil steeds meer dat mijn verstand als het ware uit de duisternis komt en dat ik door uw licht meer ga begrijpen. Ik bid u, Heer, wil u ook vanavond onze harten openen, ons verstand over ons begrip openen en wil u mensen vrijzetten in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Oké, nou, we hebben even kort over wat vragen gehad, maar eigenlijk zouden jullie nog meer vragen moeten hebben. Want als je goed nadenkt over wat wij in de eerste studies hebben gezegd, dan moet er eigenlijk een paar vragen komen. Bijvoorbeeld, wij hebben gezegd dat dat oude hart is gestorven. Toch? Paulus zegt, met Christus ben ik gekruisigd. Dus ik hoef mij niet weer te kruisigen. Christus is reeds gekruisigd en wij, omdat wij in Adam waren, hebben we laten zien, wij met hem. Dus het is reeds gebeurd. Maar nou is de vraag van, als ik dus mijn geloof erin heb gesteld, ik heb mijn vertrouwen erin gesteld, en zeg maar, ik zie het. Voor mij, ik heb verteld, dat voor mij was het een echt zo'n openbaring geweest op een gegeven moment. Ik zal het nooit vergeten. Ik weet nog dat ik, was op een zondagmiddag, ik was heel enthousiast toen ik tot bekering kom. Nou, ik hoop dat ik nog steeds enthousiast ben. Maar toen ik was heel enthousiast. Ik had zelf na een jaar 3 bijbelstudies al die ik gaf op maandag, dinsdag en woensdagavond. Vrijdagochtend ontmoette ik met een zendeling die tijd in mijn leven investeerde. Op zondag ging ik naar 3 diensten. Ja, en ik kon gewoon niet genoeg krijgen. En ik weet nog dat ik op een zondagmiddag, dat er over gesproken werd. En ineens zag ik. Ik zag die voorbeeld die wij hadden, hè, van je ligt op een operatietafel en je hart is uit. En je ligt er als lijk, je bent dood. En als iemand langs kon maken, of het nou mooie meiden, of geld, of roem, of status, wat het ook al is. Maar voor mij was het dat ontzettende begeerte die ik had om rijk te worden. En daarom was ik ook registeraccountant geworden. Ik wou rijk worden met een passie. En ineens zag ik dat die Eddie in mij, die zo alleen voor zichzelf wil leven, en wil leven voor wereldse rijkdom, die was gestorven. Ik kon mijn ogen niet geloven bijna. Ik zag het ineens. Maar ik ging van die dienst weg en ik rende naar mijn vrienden. En ik zei aan hen, ik ben dood. Ik ben dood. Nou, ze dachten, volgens mij ben jij gek. Maar ik weet niet. Maar we begrijpen, dat had een geweldige invloed op mij. Nou, mijn hoop is, als wij zeggen dat we al deze, als we wel fundamenten liggen, als wij wel deel zijn van een kerk in deze tijd, die gebouwd is op stenen, gebouwd is op fundamenten, dan is dit het meest belangrijkste openbaring die wij zouden moeten hebben. Dat we zien dat wij met Christus gestorven zijn. Oké, en nu komt mijn vraag. Als dat zo is, als die oude zondige natuur gestorven is, reeds, klaar, finito, hoe kan het dan zijn dat ik nog zondige begeerte heb? Hoe kan het zijn dat als je voor de jeugd een filmavond organiseert, de hele jeugdgroep er is? En als je een gebed- en vastenavond organiseert, nou. Hoe kan het zijn dat als ik wederom geboren ben, kind van God, en ik heb gezien wat er gebeurd is aan de kruis, dat we soms zo moeite hebben om een stille tijd te doen? Hoe kan het zijn? Dat zou een vraag moeten zijn als ik daarover verder ga nadenken. En het is iets wat wij vanavond gaan proberen beantwoorden. Vanavond, zijn studie gaat misschien over een van de ingewikkeldste teksten, vind ik, in het Nieuw Testament. Ja, met uitzondering even van Openbaring even buiten gelaten. Ja, maar toch is het een heel simpele beginsel. En dat hoop ik dat aan het eind van... Dus je moet even geduld hebben, maar dat het eigenlijk zichzelf gaat laten zien. Nou, wij willen fundamenten bouwen. En Hebreeën 6... Hebreeën 6 en vers 1. Ik ga dit toch ietsjes hoger doen. Kan het? Ja. Hebreeën 6. Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten. En doorgaan tot de volmaaktheid. Zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God. Nou, er staan nog meer fundamenten. En daar gaat het ons om. We willen kerk zijn die krachtig zijn. En ik wil zeggen, weet je, ik zit hier vanavond en ik dacht nog aan het moment dat Gert, Joop en Debbie ook hier naartoe kwamen en we samen met Gert voor hen baden. En ik had toen al zo'n sterk gevoel dat ik geloof God wil zo'n machtige werk ook hier gaan doen. Geloof God wil een grote werk gaan doen. En ik geloof God wil onze capaciteit vergroten. Dat we nog veel meer dan we nu denken. Veel meer. Weet u, wij zitten in Noordhorn, dat weten jullie. En ons gebouw is nu te klein. We zijn onderhandelen over met een nieuwe gebouw. En in die nieuwe gebouw zouden we zeg maar tot 500 man kunnen gaan. Nou, ik weet zeker, als we die 500 man zijn, dat sommigen zal denken bij ons, de nieuwe Jeruzalem is naar Noordhorn gekomen. Maar ik zei aan onze team en aan onze mensen, ik zeg, mensen, wij moeten wel realistisch blijven. Want als je gaat denken, Noordhorn heeft 55.000 inwoners. En wat hebben we dan als we 500 of 550 hebben? Hebben we 1% van Noordhorn. 1%. Waar heb je het over? We hebben te maken met een God die mensen wil redden. We hebben te maken met een God die zijn kerk wil gebruiken om juist dat te doen. Hoeveel mensen wonen er in Hardenberg? Weet ik niet eens eigenlijk. Stad is 18 en dan Heemse en zo allemaal erbij. Dus dat is het stad. Oké. Okay. Maar goed, dus je zou, als je 180 bent, ben je 1%. 360, 2%. 1800 man, zo zijn dan ben je 10%. En wij willen mensen bereiken. God wil niet dat mensen zomaar verloren gaan. God wil een grote oost binnenhalen. Wij leven in spannende tijden. Ik hoop dat we misschien nog ietsjes daarvan gaan doen, van het oordelen van God, want dat is ook een van de fundamenten over deze, maar over deze wereld, je ziet hoe de duivel zijn rijk bouwt. Maar God doet net zo'n grote werk. Ja, en mijn verlangen, ik hoop zo dat God vanavond, ik hoop dat God ons vrij gaat zetten. Met een geweldige waarheid, want hij zegt hier een bekering van dode werken. Een bekering, nou we hebben over bekering gehad, maar bekering van dode werken. Wat bedoel hij daarmee? Nou, ons thema voor vanavond is de wet. En ik denk, wij zijn alle tot een zekere mate groeien op met de wet. Of niet? Ja, ik weet niet hoe het bij jou was, maar bij ons werd iedere zondag natuurlijk gelezen. En dus wij kennen, want ik denk als wij vandaag, als je denkt over de wet, nou, dan denk ik ten eerste aan de 10 geboden. Ja? Maar als je denkt aan de begrip, de wet, en uit bijbelse zicht, uit religieuze zicht, dan zijn er natuurlijk nog meer wetten. Dat zijn al de wetten aan de Joodse voorschriften. Ik heb me wel eens laten vertellen dat er dezelfde aantal voorschriften zijn als dat de botten of botjes in jouw lichaam zijn. Ja, precies dezelfde aantal, ik ooit eens laat vertellen. Dus dat zou ook de wet kunnen zijn. Maar wat nog, er zijn natuurlijk nog ons landswetten. Er zijn ook wetten en regels die God gegeven heeft aan Noach. He, eigenlijk de heidenen leven eigenlijk nog onder die wetten of onder die regels. En de Joodse volk dan onder de wet die aan Mozes gegeven is. Maar nou staat er een heel interessante tekst, staat er in Romeinen hoofdstuk 2. Romeinen hoofdstuk 2 en vers 14. Wanneer toch de heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn deze ofschoon zonder wet zichzelf tot wet. Immers zij tonen dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen. Dat is iets heel interessants, hè? Dus ook volken die nog nooit de Bijbel hebben gehoord, nog nooit van Godse regels, nog nooit de wetten van Mozes hebben gehoord. Zegt de Bijbel, zeggen we, daar staat toch een wet in hun hart geschreven. Nou, hoe moet je dat interpreteren? Er zelfs een stam ergens in de boesboes. Die ouders hebben die kinderen en ze leren de kinderen ook. Je mag niet pakken wat van iemand anders is. Dat doe je niet. Dat is diefstal, goed wij noemen. Dat kan niet. En dat weet je, of zij worden geleerd, als je een goede, zo iemand van dit stam wil zijn, of voor onze geloof, dan moet je goed zorgen voor het natuur en de bomen en de dieren zeg maar rond ons. En dan misschien is het een stam, die zegt, en bijzonders voor deze ene boom. Want die boom, die is wel heel groot en heel speciaal. En die is van de goden of zo. Ik zeg maar wat. Dus dan hebben ze in hunzelf. Als ik wil een goede mens zijn. Als ik een goede stamlid wil zijn. Dan moet ik goed zorgen voor de natuur. Of voor hun eigen regels. En weet je wat het interessante is? Wanneer God de mens gaat oordelen. God gaat niet aan die mensen zeggen uit de Amazone. Hey, waarom heb je de Bijbel niet gelezen? Want de wet van Mozes die heeft dit en dit gezegd. Nee. God gaat zeggen, kom, we nemen even jouw eigen regels. Jouw eigen wetten. Waar je weet, je mag niet stelen, ook je mag niet liegen, je mag niet iemand anders wat geweld aandoen. Al die dingen, dat weten ze overal. En dat weten ze instinctief, het is in hun harten geschreven, staat hier. En dan zegt God, dan ga ik je oordelen naar je eigen wetten. Klinkt dat rechtvaardig? Ja, toch? Dat is rechtvaardig. En dan gaan mensen verloren naar hun eigen wetten. Want ze kunnen die niet onderhouden. Want wij hebben gezien, de val van de mens, die voor zichzelf leeft, dat hij dat niet voor elkaar kan krijgen. Want ook daarin, of je in een goed gereformeerde huis groot wordt, of in een barbaarse huis ergens in Midden-Afrika, of de kinderen, die ook twee kinderen, een broertje en een zusje, die zijn allebei aan het vechten met elkaar. En vechten over die ene speelding. Het zit gewoon in het hart van de mens. Dus dat is iets heel interessants wat hij zegt. Want de wet is dus iets wat zegt, ik moet doen. Dus wil ik een goede mens zijn, wil ik een goede stamlid zijn, dan moet ik dit of dat doen. Of dat mag ik niet doen. Ik moet niet doen. Dat is wat de wet inhoudt. En nou komt de vraag die wij ons als eerste stellen, is de wet voor vandaag, voor ons als christenen, is de wet vandaag nog geldig? En dit is een heel belangrijke vraag. Want dit is ook iets wat ik vind wat aan de fundamenten van een gemeente gaat als je hier verkeerd mee omgaat. Er zijn mensen die zeggen van, het is helemaal niet meer geldig, je mag doen wat je wil, dus voel je niet, ook als je zondig, want de wet is niet meer geldig. Er zijn anderen die zeggen, nee, het is absoluut geldig, het moet iedere zondag voorgelezen worden, wij moeten naar de wet leven. De wet zegt ook, je moet je zo het voorschrift, de klerendrag voor de vrouwen, de haren moet zo, noem maar op. Dus je hebt die twee uitersten. Maar wat is het nou? Ik wil eerst Matthäus 5 en vers 17. Matthäus 5 en vers 17 en 18, zegt Jezus. Meen niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar ik zeg u, eer hemel en aarde vergaat, zal er niet één jota of tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Oké. Okay. Yes, dat maar duidelijk voor de stelling van Jezus. Jezus zegt, de hemel en de aarde moeten eerst vergaan en dan zal de wet vergaan. Is dat al gebeurd? Is hemel en aarde vergaan? Nee. Dus de wet is nog 100% geldig. De wet is nog 100% geldig. Oké, okay. Maar dan is de vraag ook, hoe is onze geloof? Heeft dat geen effect erop gehad? Kijken we even naar Romeinen hoofdstuk 3 en vers 31. Romeinen hoofdstuk 3 en vers 31 zegt hij, stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Vraagt Paulus. Volstrekt niet. Veel eer bevestigen wij de wet. Oké, okay, goed. Dus op een of andere manier, de wet is blijft geldig. Wij stellen hem niet buiten werking, maar op een of andere manier bevestigen wij hem. Nou, er is geen hoofdstuk die zoveel deze beginsel van de wet omschrijft als Romeinen 7. En die gaan we vanavond naar kijken. En dat komt natuurlijk ook na Romeinen 6. Romeinen 6 waar we hebben gezegd. Van Paulus zegt, of weet gij niet dat jij die één geworden is met Christus, met zijn dood één geworden bent. Hè? Zijn dood en met hem begraven door de doop. Zijn dood werd mijn dood en met hem opgestaan. En dat oude natuur is gekruisigd. Dit weten wij, vers Romeinen 6, vers 6, dat onze oude mens mede gekruisigd is. Oké, maar dan komen we bij Romeinen 7. En nou zegt Paulus, of weet gij niet, broeders, ik spreek immers tot wie de wet kennen, dat de wet heerschappij voert over de mens zolang hij leeft. Oké, nou, wat hebben we net gelezen over de heidenen? De Bijbel zegt dat de heidenen, dat zij tonen aan mensen helemaal zonder God. En weet u, dit is niet mensen alleen in de Amazone of zo. Ook mensen vandaag in onze deel goddeloos Nederland, waar mensen helemaal niets meer met God te maken willen, laat nog steeds zien in hun harten dat de wet in hun harten geschreven is. En zij proberen op hun manier, nou zo ben je een goede mens. Hè, je moet de milieu redden vandaag en dan ben je een goede mens. Als je alle je afval moet gescheiden worden en je gaat, zo gaan wij de milieu redden en weet ik veel wat alle wetten en regels dus het is dezelfde beginsel. Maar nou zeg hij hier ook, want Paulus spreekt nu hier over ook ons als gelovigen. En dan zegt, weet je niet dat de wet, zeg hij, ik spreek tot wie de wet kennen. Nu spreek hij dus tot christenen, hè, die de wet kennen. Hij zegt, dat de wet heerschappij voert over de mens zolang hij leeft. Dus de wet probeert dus de mens te beheersen. De mens, en net zoals het bij de heidenen in het hart geschreven is, omschrijft Paulus hier wat in het hart van de mens gebeurt. Ook gelovige mensen. Nou, dan gaat hij zeggen in vers 2. Want, dan gebruik hij het voorbeeld van een gehuwde man en een vrouw. Hij zegt, want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft. Wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet die haar aan haar man bond. Zo zal zij dan, indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heten. Wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft. Oké, nou wil ik even een echtpaar vragen om mij te helpen met een voorbeeld. Mag ik een echtpaar vragen om naar voren te komen? Een man en een vrouw. Vandaag moet je het misschien duidelijk maken. Oké, stel je even voor aan de mensen.
Ik ben Jannie Bakkenis.
Ik ben Johan Bakkenis.
Oké, Jannie en Johan. Nou, ontzettend bedankt. Goed, jullie zijn getrouwd al hoeveel jaar trouwens?
27.
Nou, geweldig. Oké. Maar laten we nou zeggen, dus jij bent de mens. Ja? Jannie is de mens. Ja? En jij bent Joop, hè? Johan. En Johan is, ja, schrijf even naar de kant, jij bent Jezus. Jij gaat Jezus in deze voorbeeld staan. Ja, precies. Precies, dat is ook heel goed al opgelet. Want ik ben namelijk, laten we zeggen, dat jij bent met mij getrouwd. Ja? En ik ben de wet. Ja, dat is wat in die voorbeeld staat. Ik ben de wet. Dus ik zeg, kijk, ik heb graag mijn eten op tijd. En ik vind het wel fijn als ik thuis kom dat de zitkamer en alles opgaat. En dat de was ook al gedaan is, als het even kan. Ja, ik vind dat wel geweldig. Ja? Dus zij is nou met mij getrouwd. En nou ontstaat een probleem. Voel je hem al? Voel je hem al? Ik voel al hier, ik heb het nog maar net gezegd. En ik voel al, hier komt enige weerzin naar mijn kant. Hè? Want kijk, nou moet je even gaan nadenken over wat ik vraag. Die feit dat ik vraag, ik vind het goed dat wij op tijd eten. Ik vind het goed dat het schoon is. De was gedaan, de huis opgeruimd. Daar is toch niets fout mee? Helemaal niets. Je ziet? Helemaal niets. Nou, ik voel het kan echt beter.
Ik kan beter.
Dat hoop ik. Goed. Kijk, we een probleem. Want ik vraag dat allemaal. Maar zij zou natuurlijk veel liever met hem getrouwd zijn. Want hij gaat niet zeggen, luister, ik wil dat het opgeruimd is. Hij gaat zeggen, lieve schat. Zo, kijk hè. Hij gaat zeggen, ga jij even zitten en ik ga even voor je stofzuigen. Weet je wel? Hij zegt, ja, hè, zo, kijk hè. Dat is geweldig. En hij gaat zeggen, man, heb je een moeilijke dag gehad vandaag? Ik zie je bent gewoon moe, man. Weet je wat? Ik ga voor ons wat bij de Chinezen halen of zo, weet je wel? Ik zorg ervoor, man. Maak je niet druk, man, mijn schat, weet je wel? Geweldig, toch? Heerlijk. Maar ja, je hebt een probleem, sorry. Je hebt een probleem. Jij bent met mij getrouwd. Nou kun je wel denken, maar nou denk ze en dan kijken ze naar de buren. Weet je, dan zegt ze, ja, hey, kijk eens daar. Hij doet het lang niet zo goed, of zij doet het lang niet zo goed als ik, hoor. Zeg ik, ja, maar luister, ik heb niks meer laten gedaan. Wij zijn hier getrouwd. Dit is hoe ik het graag zie. Ja? Nou gaat één van twee dingen gebeuren. Als ik dan thuis kom of zo, dan gaat de spul snel onder de vloerbedekking of onder de bank even wegstoppen. Ja? Dus iets doe alsof. Of ze gaat denken, weet je wat zou fijn zijn? Als ik iets bij hem in de eten kan doen. Dat zou kunnen helpen. Want echt, ik vind dit. Kijk, dit is voor even is dit goed. Maar ik blijf het vragen. Dag in, dag uit. Week in, week uit. Jaar in, ja, dat wil je graag. Maar ja, het kan jammer genoeg niet. Dus, en je begrijpt dus waarom ze iets in mijn eten wil doen. Snap je? En hier komt het probleem. Want wat hebben we net gelezen? Jezus zegt, hemel en aarde moet vergaan eer een jota, een punt of een titel van de wet vergaan. Dus ik blijf leven. Mij raak je zo niet kwijt. Ja? Oké, maar wat is dan mijn doel? Waarom ben ik er überhaupt? Oké, jullie mogen even gaan zitten. Ik ga je straks weer, en dan ga ik je echt de oplossing geven. Oké? Dan ga je heel blij zijn. Ik ga je even ongelukkig laten in de relatie met mij. Ja? Maar nou is de vraag, wat is dan, waarom ben ik er? Waarom moet een mens zo leven? Waarom probeer je dit? En zelf, kijk, dus ik zeg, het is niet alleen dat ik gered word, maar ook, ik moet een goede christen zijn. Oh, dan moet ik stille tijd. Ja, goede christen, luister, stille tijd, Bijbel lezen, getuigen, schone kleren, netjes uitzien. Ja. Dat is moeilijk, hè? Want de wet zegt, ik moet doen. Nou kijk, nou gaan we even naar vers 7. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet. Immers ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar uitgaande van het gebod wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op, want zonder de wet is de zonde dood. Ik heb eertijds geleefd zonder wet. Toen echter de gebod kwam, begon de zonde te leven, maar ik begon te sterven. En het gebod dat ten leven moet leiden, bleek voor mij juist ten dode te zijn. Want de zonde heeft uitgaaf van het gebod mij misleid en mij daardoor middel daarvan gedood. Zo is dan de wet heilig en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is het goede dan mij dood geworden? Volstrekt niet. Maar de zonde heeft, opdat zij zou blijken zonde te zijn, door het goede mijn dood bewerk, opdat de zonde bij uitstek zondig zou worden door het gebod. Oké, nou, als je het heel snel leest, dan begrijp je er niks van. Ik rij op de autobaan. En wat lekker dat ik in Duitsland rij en niet in Nederland, was straks de snelheidsbeperking 100 kilometer is, zeg. Jongen. Nou, in ieder geval, wij zijn in Duitsland. Heerlijk. Op de autobaan, op de snelweg. En ik rij, man, 160, 180. Het is gewoon lekker. Die auto, die zit gewoon. Hij is ervoor gemaakt, weet je. Wauw, vrijbaan, daar ga ik. En ineens springt er een bordje op. Boep, 120. En ik denk, hè, ik zie het niet goed. En even verder, ploeps, 100. Ik denk, nou, wat voor ambtenaar heeft 's middags niks meer te doen gehad? En heeft hier gedacht, je moet hier een paar bordjes uitdenken en hier naast de weg gaan zitten. Wat, een Nederlander die in Duitsland woont, vast. Vast en zeker. Ja, weet je, dan zeg je, ja. Wat is er nou gebeurd? Kijk, ik rij op de snelweg van het leven en er is geen probleem. En ineens komt er een gebod. Gij zult niet sneller dan 120 rijden op dit plaat. En daar is een reden voor. Want het is gevaarlijk, daar komt een bouwplaats, wat dan ook. Daar is een reden voor, ja. De gebod is heilig, rechtvaardig, goed. Is daar iets fout met die gebod? Nee. Maar wat doet het bij mij? Bij mij komt er ineens in mijn hart rebellie hoog. Waarom moet ik me daar aan houden? Ach, kom op, dat kan toch snel. Ach, kom op. Ik wist niet eerst dat ik dat in mijn hart had. Ik wist niet eens dat ik zulke lelijke gedachten over ambtenaren kon hebben. Als die gebod niet kwam. Dus wat de gebod doet, de gebod, en dit is, je moet beseffen, deze gebod, dit gebeurt allemaal hier in ons. Dus de gebod is als een spiegel. Daar is niets fout met die gebod. Maar ineens ontdekken we, wacht even, dat is niet fout, hè, in ons voorbeeld van man en vrouw hier, daar is geen fout met mij. Waar ligt de fout? Bij haar. Sorry hoor. Bij de mens, niet bij Jan, bij de mens. Bij de mens. Daar ligt het probleem. Maar de mens denkt dat er helemaal geen probleem is. Zelfs als hij een christen wordt, dan vindt hij zichzelf. En dan denkt hij van, Heere, u mag wel blij zijn dat u mij gered heeft. Want nu heb je er een. Zo denken we heel vaak. Of we denken van, oh, ik zal eens laten zien hoe een goede christen eruit ziet. Wat een goed christen doet. Ik zal het eens duidelijk maken. Ik zal eens laten zien hoe je radicaal bent. Maar dan komt die gebod en die, ik wil het doen en dat lukt niet. En dan word ik boos, dan ga ik anderen de schuld geven. Ga ik me vergelijken, dan krijgt de buren de schuld. Of ik ga denken, man. Of ik ga op een gegeven moment misschien de hele wet van me afgooien en ik ga vrij leven. Ik ben toch vrij en God heeft mij alles al vergeven, dus ik hoef mijn zonde ook niet meer te beleiden in het leven wat we vandaag noemen supergrijs. He, grote genade, ik mag doen wat ik wil, want ik toch alles al vergeven en het maakt allemaal niks meer uit. En dan komt er zelfs, in de Bijbelstijd was er een leer, ja, is mijn lichaam die zondig is, niet ik. Want ja, wat doe ik hiermee? Het is in mij, zegt de Bijbel. Het is steeds in mij. Maar hoe kan dat nou? He, want nou komt de volgende vraag, maar hebben we niet gezegd, want nou moeten we verder denken. Hebben wij niet, hoe kan dat dat het nou zo boze gedachten en dingen mij naar boven komt? Hebben we niet gezegd, mijn zondige natuur is dood? Hebben we dat niet gezegd? Ja, dat hebben we wel gezegd. Dan gebruik ik altijd een voorbeeld. Het is, zeg maar, jouw zondige hart was een alcoholfabriek. En die heeft hier alcohol geproduceerd en het door je hele lichaam gestuurd. Ja, geproduceerd. En nu kom je tot geloof, woef, en hij wordt gesloten. Je krijgt een nieuwe hart, zal ik je geven. Tja, hij is dicht. Maar nou komt de vraag, is alle alcohol ook al uit mijn lichaam? Nee. Je ziet, Paulus introduceert hier nu een nieuwe begrip. En het is, laten we dit even lezen. Romeinen 7. Romeinen 7 en vers 14. Wij weten immers dat de wet geestelijk is. Ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde. Wat ik uitwerk, weet ik niet. Want ik doe niet wat ik wens. Maar waar ik een afkeer aan heb, dat doe ik. En indien ik nu doe wat ik niet wens, toch doe, stem ik toe dat de wet goed is. Doch dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Hij noemt het de inwonende zonde. Nou, dit is niet jouw zondige natuur. Dit is niet dat motor, dit is niet dat fabriek waardoor je geen nee meer kon zeggen. Dit is ook niet de praktijk van zonde. Maar dit is iets wat hij zegt wat in jou ligt, wat nog in jou zit. Dus zeg maar zoals die alcohol, om nou als een voorbeeld te gebruiken. Wat nog, wat in jou en mij leeft. Nou, je kan ook jezelf afvragen, kijk, toen we tot geloof kwamen, dan krijg je een nieuwe hart. Zijn geest getuigt met mijn geest dat ik een kind van God ben. Dus mijn geest is wederom geboren. Ja, en mijn ziel, wie ik ben, hoe ik word als Jezus, daar gaan we nog een hele studie over hebben. Die wordt veranderd. Maar mijn lichaam, is mijn lichaam veranderd? Nee, ik zit nog met die oude lichaam. Dus en in dit zondig vlees, dit lichaam, is er nou hier, hij zegt daar is iets wat hij noemt de zonde die in mij woont. Het is niet de praktijk van zonde, het is niet de zondige natuur, maar het is iets wat er is, wat er ligt, als het ware, in jou en mij. En binnen ons is dan die relatie met de wet, van ik moet doen, die als een spiegel werkt, en die mij wil laten zien, hey, kijk even wat in jou zit. Kijk even wat in jou is. En dan zegt hij vers 18, hij zegt, want ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken kan ik niet. Want niet wat ik wens het goede doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. En indien ik nu datgene doe wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Nou, dus hij wil dat wij begrijpen, je bent gered, je krijgt een nieuw hart van God. Hey, we zijn met hem gestorven, met hem gekruisigd, dat oude mens is mede gekruisigd, maar ik heb nog dit oude lichaam. En nu ga ik zo door het leven. En ik denk, dan begin je iets te begrijpen al van de strijd die wij, iedereen die je merkt in je leven en je wandelen met de Heer. Maar wij willen hier een oplossing voor hebben. Want Jezus heeft aan het kruis gezegd, het is volbracht. Ja, het is volbracht. Nou, we gaan proberen kijken. Eerst, ik lees nog even Romeinen 7 vers 22. Hij zegt, want na de inwendige mens verlustig ik mij aan de wet van God. Ja? Dus als jij kind van God bent, ik geloof, zoals jullie zitten hier vanavond, of als je dit luistert, je denkt van, ik bedoel, jij bent bezig met Bijbelstudie, omdat iets in jou verlangt ernaar. Jij wil meer weten van God. Jij wil met God wandelen. Jij stemt toe, zijn weg is recht en zo. He, dat met dat inwendige mens. Dat. Maar, hij zegt, maar ik zie in mijn leden, he, in mijn lichaam, zie ik een andere wet. Die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dodes? Dat is de conclusie waar Paulus toe komt. En dat is vrij heftig. Nou, kijk, dit is iets anders als wat een zware kerk Of een zwaardertje zegt, jij ellendig mensen, uit jou is niks. Ik arme worm van het aarde en weet ik veel wat. Daar gaat het hier niet om. Het gaat erom, want ik kijk, als ik besef, zodank ik denk, ik moet doen, of ik denk, want die hele ding gaat over het goede dat ik wil. Staat nergens Christus, hè? Wat ik wil. Dat krijg ik niet voor elkaar. Als ik denk, ik kan het wel. Ik kan nu deze leven waarmaken. Ik kan het leven. Heb ik God verder niet nodig. Dank u dat u mij gered heeft. Heer, nu red ik het wel. Dat is wat ik doe. Goed dat de Heer mij gered heeft. Nu heeft u echt iemand. En Paulus ontdekt. Je zou zeggen, toen Paulus tot bekering kwam. Geweldig. De hele, aan alle kerken werd verkondigd. Paulus, die de Joden, die de christenen vervolgd had, is tot bekering gekomen. Wauw, dit gaat voor het koninkrijk. Wat een geweldig mens. Heren, wat geweldig wat hij nu hebt gedaan. Natuurlijk is het geweldig wat de Heer heeft gedaan. Maar diezelfde Paulus komt tot de conclusie over zichzelf. Ik, ellendig mens. Man. Ik dacht dat ik het nu ga redden en kan doen. Jullie moeten even geduld hebben met mij. Want we moeten naar de negatieve kant van de oplossing kijken. En dan gaan we naar de positieve kant kijken. Ja? Maar de negatieve kant is dus dat er in ons is er iets wat er ligt. Een inwonende zonde. En die wordt geactiveerd de moment wanneer ik naar de wet leef. Wanneer ik het goede wil doen. Wordt die geactiveerd. Ja? Dus daar staat, kijk eens wat in vers 21 staat, Romeinen 7 en vers 21. Ik ontdek dit, wanneer ik het goede wil doen, is het kwade aanwezig. 7 vers 21. Ik ontdek deze wet in mij, dat als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt, zegt het HSV, of het kwade er is. Dus Paulus zegt, dus ik ontdek, ik ben dus een kind van God, niet geworden, maar ik ontdek wanneer ik het goede wil doen. Het klemt dan op het ik wil het goede doen. Is het kwade aanwezig. Dus het is een beginsel wat God eigenlijk al Kaïn voor waarschuwde. Hij zegt, Kaïn, jij moet oppassen. Het zonde ligt bij de deur en wil over jou heersen, maar jij moet over hem heersen. Maar Kaïn luistert en denkt, ik ga het pakken de hef in eigen handen, vermoorden zijn broeder en de zonde heerst over hem. Ja? Maar dus, wanneer ik het goede wil, kijk, in de aarde is ook een wet. Wat is die wet? Zwaartekracht. Dat betekent, als ik deze glas nu loslaat, dan gaat hij niet naar het plafond. Hij gaat naar... Nee, en dat weten wij, omdat we weten, in de aarde is een wet van zwaartekracht. Nou kan ik zeggen, ja, dat kan wel zo zijn. Maar die wet, ik ga me er niks van aantrekken. Die wet breek ik makkelijk. Kijk eens, ik hou hem toch vast. Kijk, hij valt toch niet. Nou, dan gaan we even kijken hoe lang ik dat volhoud. 3 minuten. 5 minuten. Oeh, man. Oh, waar ben ik aan begonnen? 6 minuten. 7, 8 misschien. Oh man. 10 minuten, 15 op een gegeven moment. Kan niet meer, ik moet het loslaten. Ik heb die wet niet gebroken, die wet heeft mij gebroken. En dat is wat gebeurt. Dus de negatieve oplossing voor dit probleem is dat wij beseffen, wanneer ik het goede wil doen, is het kwade aanwezig. Het negatieve oplossing eerstmaal, is hou op om uit je eigen kracht het goede te willen doen. Betekent, wij maken regels ervan. Oh, als ik een christen wil zijn, als een goede christen, dan moet ik iedere dag een uur stille tijd houden. Oh, als je een goede christen wil zijn, en je een vrouw bent, moet je haar zo zitten. En iedereen die het niet is, die wordt gelijk veroordeeld. Ik kan zoveel opnoemen. Ik kan zoveel wetten en regels die wij zelf allemaal maken, opnoemen. En iedere keer als ik het goede wil doen, maar dit gaat heel ver hoor, want wat je dan doet, is je bent bezig met dode werken. En het fundament waar wij over hebben, is bekering van dode werken. Weet je, dit is een moeilijke situatie. Want Wat is dan nu het positieve? Wat is nu het positieve? Nou, je moet eerst eens een paar dingen begrijpen. En dan gaan we een korte pauze hebben. Maar Romeinen 7. En vers 25. Ik dank. Vers 24 zei: ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit deze lichaam des dodes? Ja? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Dus nog steeds door wat Jezus gedaan heeft. Maar hoe? Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van het zonde. Nou, hij zegt, wij moeten beseffen, ook als gelovige christen, is dit een toestand waar jij in gaat blijven totdat Jezus weer komt. Want jij krijgt niet een nieuwe lichaam voordat Jezus komt. Of of je nou gestorven bent en nog leven, maakt niet uit. Dan krijgen we pas nieuwe lichamen. En die zitten we met die oude lichaam. Dus ik moet weten, die strijd is binnen in mij, die mogelijkheid tot zonde. Het is niet, de praktijk van zonde is niet de zondige natuur. Dus ik kan nee zeggen en ik kan er een overwinning over leven. En hoe gaan we zo meteen zien? De negatieve kant is eerst dat ik moet eigenlijk helemaal loslaten. Weet je, het moet dat ik ellendig mens is niet. Oh, ik ellendig mens, het is. Oh Heere, wat ben ik blij dat ik het niet hoef te doen, want ik kan het sowieso niet. Wat heerlijk. Oh, ik kan mijzelf in de vrijheid zetten. En al de mensen die geleden hebben onder mijn regels en onder mij, kan ik ook in de vrijheid zetten. Hè? Wat een vrijheid. Hier komt pas echte vrijheid. Maar hoe is die gekomen? Hoe is die gekomen? Kunnen jullie even weer naar voren komen, de echtpaar? Want ja, zij zit nog steeds aan mij verbonden. En ik ben niet van plan te sterven. Hè? Dus je wil wel heel graag met hem, maar ja. Nou ga ik even lezen. Romeinen 7 en vers 4. Zo dan, mijn broeders, bent ook u door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Kijk, zodat u bent ook u, broeders, door het lichaam van Christus gedood. Wie is gestorven? Niet ik, maar zij. Zij is in Christus gestorven om nu toe te behoren aan hem, die haar helpt altijd bij alles. Hè? En je weet het nu, hè? En die daarvoor haar is, die haar kracht, die zegt, zit even, ik ben er voor jou, ik hou van jou, ik wil niet dat je overbelast zijn. Ik zal het nog even goed er ook bovenop leggen. Maar als zij nu weer uit haar eigen kracht, ik ben niet goed genoeg, ik moet mij bewijzen, ik moet iets doen, dan is het alsof zij weer bij mij komt leven. Dat is toch raar? Want je bent gestorven voor mij. Ik blijf dus leven. Ja, ik ben er nog. Ik ben nog steeds van God. Ik ben nog steeds heilig. Ik ben nog steeds rechtvaardig. Er is niets fout met de wet. Maar zij moet nu door hem leven. En niet door mij. Ja? Kijk, vers 5 zegt. Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonde die geprikkeld werden door het wet in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Maar nu zijn we ontslagen van de wet, gestorven aan waarom wij vastgebonden zaten, zodat wij in de nieuwheid van de geest dienen en niet in de oudheid van de letter. Dus het is een totaal andere leven waar we hier over hebben. Van leven met mij, met de wet, of leven met Christus. Ja, dankjewel. Jullie mogen gaan zitten. Ik wil nog één tekst lezen en dan gaan we even heel kort pauzeren. Nou weet je, dus je leeft dit leven als christen en je merkt, soms probeer je iets. Dus iedere keer als je uit je eigen kracht iets komt doen, dan kom of naar boven van, het lukt niet en het kwade komt naar boven. Of zelfs als het lukt, denk je, ik ben helemaal niet zo slecht. Ik vind mezelf eigenlijk nog wel. Dan word je weer trots. En dan word je weer, ja? Dus, maar dat heb je dus. En Paulus zegt niet, oké, dat gaat de toestand zijn tot de dag van je dood. Of tot Christus weer komt. Dat moet je eerst eens accepteren. Oké, dus ik weet, in mij is dus de wet is in mij. Hij staat in mijn hart. Hij probeert mij. Hij laat mij zien, dit is niet goed. Als ik het zelf probeer in mijn eigen kracht, dan komt de zonde in mij naar boven. Ja, ga ik met Christus leven, dan gaan we zometeen zien hoe we dat doen, dan niet. Maar dan zeg hij, nou, en nu in dit context, zegt hij Romeinen 8 vers 1. Er is dus geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus God wil dat wij, hij veroordeelt ons niet omdat dat onze situatie is. Hij veroordeelt ons helemaal niet. Dus wij moeten onszelf ook niet veroordelen. En denken, oh, ik kan niet en ik ben zo slecht. En ik ben, ja, je bent zo goed, geweldig, dat je het weet. Meestal als de duivel me daarin zegt, oh ja, dank je dat je me even herinnert dat ik even mijn oog weer op Christus zet. Dat is gewoon de toestemming van uitgaan. Maar geen veroordeling. Geen veroordeling. Want dat is de situatie zoals God jou en mij hebt gered. Wij waren verloren. Naar geest, ziel en lichaam verloren. En nu geven we ons een nieuw hart. En dan zeg je, oké, maar nou moet je dit leven niet gaan proberen uit je eigen kracht. Kijk, hij zegt, daar komt vers 2, en dat is de laatste tekst dan even. Hij zegt, want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Dus er komt een nieuwe beginsel, een nieuwe aard, een manier van leven, wat mij helemaal gaat vrijmaken. Nou wil ik afsluiten met deze stelling. En het kruis van Christus en onze dood met hem geeft ons de kracht om nee te zeggen. Ja, ik hoef niet toe te geven aan de zonde. Ik hoef niet toe te geven aan die vloeken. De kruis van Christus geeft mij de kracht om nee te zeggen. Maar het geeft mij niet de kracht om ja te zeggen. Amen. Dan gaan we naar de pauze mee verder. Graag weer met het gebed wil beginnen. Heer Jezus, dank u. Dank u dat u uw woord voor ons opende. Dank u dat uw woord rijk is. En dat alles wat we nodig hebben. Heer, u hebt zelf gezegd, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van iedere woord die door de mond van God gesproken wordt. En Heer, u hebt in de Bijbel heeft u ons uw woord gegeven. Uw woord, uw kostbare, kostbare woord, Heer. Uw onveranderlijke, Heer, wat heerlijk, Heer, de waarheid, Heer, die vaststaat, wat ons steeds voedt. En ik bid u, Heer, help ons daarbij ook verder vanavond, in Jezus' naam. Amen. Oké, iemand noemde net aan mij dat er ook in Romeinen 7 staat dat de wet is ook gegeven als een tuchtmeester. He, als een opvoeder, als het ware. En dat is natuurlijk ook zo. Dat is juist het doel van de wet, dus als spiegel. Maar niet om duidelijk, dus niet om te veroordelen. Maar om te zeggen, hé. Kijk eens, en dat je dan zelf ziet, oh, daarvoor heb ik Jezus nodig. Die kan dat veranderen in mij. Oh, daarvoor ook, hè. Ja, er zitten nog een heel paar dingetjes hoor, maar goed. Ja, en niet alles tegelijk. Maar dat, en zo mij steeds weer naar Jezus te wijzen. Hè, om steeds weer naar Jezus op te voeden. En er staat hier een ontzettend interessante tekst in Romeinen 8 vers 3. Romeinen 8 vers 3. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees, God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees dat der zonde gelijk. En wel om de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de eis der wet zou vervuld worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. God zond zijn zoon in een vlees aan de zonde gelijk. Ik denk dat wij niet beseffen dat Jezus is 100% God. Maar Jezus werd ook 100% mens. Anders kon hij ons niet redden, want de mens moest de straf dragen. De mens moest betalen. En dat is iets heel opmerkelijk. Dus wat voor vlees had Jezus? Wat voor lichaam? Een menselijke, een vleeselijke. Nou, als ik nu zeg zondig, dan bedoel ik niet dat Jezus zonde gedaan heeft. Helemaal niet. Maar hij had een vlees die net zoals alle verlokkingen, alle verzoekingen, alles heeft meegemaakt, net zoals jij en ik. Dus dat betekent, de moment, kijk, de verschil is dat Jezus is niet geboren met die zondige natuur. Ja, daarom was het een maagdelijke geboorte. Jezus. Maar de lichaam die hij kreeg was een menselijke, vleeselijke lichaam, net als wij. Die zwak was, dat Jezus werd moe. Jezus moest eten. Jezus wist niet alles toen hij als mens op aarde was. Hij, bijvoorbeeld, een klein voorbeeldje, hij zegt, van die dag weet niemand, maar mij, ook de Zoon en Mens niet, maar mijn Vader in de hemel alleen. Hij wist het niet op dat moment. He? Aan het kruis vraag hij stelt vragen, mijn God, waarom? Dus dat alles, hij werd mens net zoals jij en ik. En toch zonder zonde. Toch zonder zonde. Nou, dat betekent hij had die menselijke vlees, de zwakke vlees. Hij zegt ook, de geest is gewillig, de vlees is zwak. Dat zegt hij zelf ook bij zijn verzoeking in Gethsemane. Ja, de hele strijd gaat daar ook om. Maar goed, nou, dus hij had een goddelijke hart, een goddelijke natuur woont in hem, staat er ook. Maar wanneer wij wederom geboren worden, krijgen wij een nieuwe hart. Dan woont Jezus toch in ons, of niet? Krijgen we een nieuwe hart. Een nieuwe hart, de hart is de hart van het lam. Van het lam van God, hebben we gezegd, van Jezus. Dus dan is de toestand waar wij zijn, is dezelfde als dat Jezus had toen hij op aarde was. Dat is heftig, toch? Begrijp je nu waarom er staat in 1 Johannes 2 en vers 6, 1 Johannes, dus het brief van Johannes, niet het evangelie, maar het brief Johannes, 1 Johannes 2 en vers 6. Wie zegt dat hij in hem blijft, in Jezus blijft, hè, behoort zelf ook zo te wandelen als hij gewandeld heeft. Dus dat betekent, nou, ik zeg niet dat wij dan een zondeloosheid, dat zeg ik niet, want we hebben gezien dat wij soms door gewoonten, hè, en door dat je weer valt, of dat je nog niet gezien hebt, dat je hier van en daar van vrij bent. Maar het betekent wel degelijk dat wij in de overwinning kunnen wandelen. Wel degelijk. En eerstens, het negatieve overwinning is dat ik niet uit mijn eigen kracht probeer iets te doen. Wat zei Jezus aan de duivel toen de duivel hem verzocht en zegt, indien u de Zoon van God bent, zeg dan tegen deze steen dat het brood moet worden. En Jezus was honger na 40 dagen. Dus de verzoeking was groot. En wat zegt Jezus? Men zal niet van brood alleen leven, maar van iedere woord dat door de mond van God gesproken wordt. Dus Jezus, als Jezus uit zijn eigen kracht zou wou bewijzen dat hij de Zoon van God bent, dan was hij voor de lokval en verlokking van de duivel gevallen. Maar dat deed hij niet. Dus hij ging niet uit zijn eigen kracht dat doen. Hij ging niet uit zijn eigen kracht dat doen. Hoe kan het dan zijn, hij zegt hier, we hebben gelezen in vers 4 van Romeinen 8. Hij zegt dat de eis van de wet gaat vervuld worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar het geest wandelen. Dus wanneer toen Jezus op aarde wandelde, wandelde hij naar het geest. Hoe kreeg Jezus het voor elkaar? Hoe kreeg Jezus het voor elkaar? Jezus zegt, ik doe niets uit mezelf. Maar alleen wat ik de Vader zie doen. Ik zeg niets uit mezelf. Alleen wat ik van de Vader hoor. Dat zeg ik. Dat zeg ik u. Je ziet, dat is een nieuwe beginsel. Het is een nieuwe wet. Die in ons. Nou zijn die twee. Wat ga ik doen? Ga ik naar Jezus luisteren? Ga ik naar zijn geest luisteren? Of ga ik weer uit mijn eigen kracht proberen goed te doen? En probeer mij te bewijzen? En probeer anderen te overtuigen? En probeer. Wat ga ik doen? En die we naar de geest wandelen, zegt dat de geest. Hij zegt, die vervuld worden in hen die niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Naar de geest. Oké, Romeinen 8 vers 5 en 6. Gaan we terug even naar Romeinen. Want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees. En zij die naar het geest zijn, hebben de gezindheid van de geest. Want de gezindheid van de vlees is de dood. Maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Nou, dat is een heel mooi verhaal van een keer van iemand, jaren geleden, een zendeling, die een Indiaan tot het geloof naar Jezus heeft geleid. En tijd met hem spandeerd en Bijbelse dingen geleerd. En ging weg en kwam na hele lange tijd weer terug. En ging met hem praten en zegt, hey, hoe gaat het met jouw geloof? Hoe gaat het nu met jouw leven met God en zo? Nou, zei die Indiaan, hij zegt, ik heb iets apart, is mij opgevallen. Hij zegt, in mij leven er twee honden. Een witte hond en een zwarte hond. En die vechten de hele tijd met elkaar, voortdurend. Oh, zegt de cent, dat is ja interessant. Hij zegt, en wie wint er dan? Nou, zegt de Indiaan, hij zegt, de een die ik de meeste eten geef. Wat voed jij? Wat voed ik? Wat voeden wij? Snap je dan? Het is logisch dat gaat sterker worden als je het meer voeding geeft. Ja? Dat is logisch. Maar ga alsjeblieft met mij mee naar Galaten hoofdstuk 2 eerst. Galaten hoofdstuk 2. En ik lees nu vanaf vers 19. Daar staat, want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, om voor God te leven. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof. En daar moet staan in de oorspronkelijke. En u zal het bij, als we de studie gaan doen over de stem van God, zal u dat begrijpen waarom ik dat zeg, dat staat door het geloof van de Zoon van God. Ik vind zelden een vertaling die dit correct vertaalt. Ja, maar dat staat er in de Grieks. Neem dat van mij aan. Het geloof van de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Dus Paulus zegt, ik ben gekruisigd, dus ik leef nou niet meer mijn ik. En zover ik nu nog in het vlees leef. Dus ik heb het leven in het vlees, maar leef ik door het geloof van de Zoon van God. Dus ik moet weten, oké, ik ben gekruisigd. Ik hoef niet meer ja te zeggen aan de verlokkingen. Ik kan nee zeggen. Dat moet ik weten. Niets hoeft zijn macht over mij of jou te houden. Galaten 5, vers 24. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten gekruisigd. Ja? Gekruisigd. Oké. Maar nu gaan we eens kijken wat hij in Galaten 5... Ik ga lezen, Galaten 5, even kijken. Galaten 5 vanaf vers... Eén moment... Galaten 5 vanaf vers 16. Maar ik zeg je, wandel door de geest. En je zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dus wat wij moeten hier goed opletten. Dat zijn die twee dingen in ons, binnen in ons. Hè? En dus het een of het is het ander in onze wandel. Wandel door de geest en gij zult de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dus zolang als wij door de geest geleid worden. Als wij in de kracht hebben we volkomen kracht over al het vleeselijke verlokken. Is het geen probleem om nee te zeggen? Dat is wat Paulus zegt. Hij zegt, wandel in het geest en je zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in. En het geest tegen het vlees. Die staan tegenover elkaar. Zodat u niet doet wat u zou willen. Hè? Die zwarte hond, witte hond. Dus die gevecht, dat is de toestand waar wij in leven vandaag. Daar moet ik weten, dat is zo. Ik kan zondigen. Ik kan zo weer zondig gaan leven als ik wil. Maar ik hoef niet. Ik hoef niet, de verlokking is er. En het kan in mij, ja, daarom zeg ik, Heer, als u mij niet vasthoudt, dan zal mijn oude hart, of mijn leven zal zomaar weglopen. Oké, vers 18. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Dit is iets geweldigs. Dus, en dat is een automatisme. De moment als ik in mijn leven, in mijn christelijke navolging, als ik weet wat God van mij vraagt, is er rust, is er vrede, is er kracht. Ik heb gezegd, het kruis van Christus geeft ons het kracht om nee te zeggen, maar niet om ja te zeggen, zei ik. Dat geeft de Heilige Geest ons. De moment als ik door de geest geleid word, geeft de geest mij de kracht om ja te zeggen tegenover God. Om hem te volgen. Dan ben ik in staat om te doen wat ik moet doen. Want hij geeft mij de kracht. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons tot alles bevolmacht. Dan wordt dat krachtbron van God wordt vrijgezet in jou en mijn leven. Word ik niet door de geest geleid, leef ik automatisch onder de wet. Onder het, ik moet doen. Ik moet goede regels zijn. Streng zijn. Zo en nog harder proberen. Tot ik niet meer kan. En anderen veroordelen. En of heel trots worden. Of heel, weet ik veel wat er allemaal gebeurt. Want wanneer ik het goede wil doen, is het kwade aanwezig. Of ik leer Heeren, maar niet wat ik wil. Wat wil u? Jezus, ik doe niets uit mezelf. Maar wat ik de Vader zie doen. Dat doe ik. Dat doe ik. Dus dat leven, ga leren leven in afhankelijkheid. En als ik dan ontdek, ja, ik ontdek weer de fouten bij, ik ontdek weer, dan niet, oh, ik ellendig mens. Oh, Heere, dank u dat u mij dit laat zien. Geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. Help mij hiermee, Heere. Dank u daarvoor. Ik ga niet op dat man. Ik dacht altijd, ik kan op mijn redeneringen vertrouwen. Ik kan op mijn oordeel. Nee, Heere, alleen op u. Want u weet, er zijn altijd factoren die ik niet weet, maar die uw geest wel weet. Ik wil op u vertrouwen. Ik wil op u vertrouwen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Ik ga terug naar Romeinen 8. Romeinen 8. En ik lees vanaf vers 12. Wel nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Dus er is geen vlees, niets dat je moet, je bent vrij. Want als u door de vlees leeft, zult u sterven. Het leidt alleen tot dode werken. Broeder, zuster, ik kan in mijn leven, ik kan aanduiden dingen wanneer ik gedacht heb, dit is wat we moeten doen. Zelfs in het werk voor God. Dat was, en wat ik duidelijk uiteindelijk zie, dit was uit mijn idee, dit was niet Gods idee. Dit heeft geen vrucht ten leven gedragen. En het is pijnlijk soms om te erkennen. Maar het is zo. En hoe meer wij dat leren, hoe beter gaan we ons afhankelijk maken van de Heilige Geest. Hoe meer, hoe effectiever gaat God en dan moet je kijken wat er gebeurt. Want hij zegt, als we het goed doen, hij zegt, als hij echter door de geest de daden van het lichaam doodt, dus ook dat wat ik wil doen, zelf doen of mij bewijzen, wat dan ook, zult u leven. Immers zoveel als ze door de geest van God geleid worden, en nou zijn zonen Gods. Dat heeft de HSV volgens mij niet goed verteld. Er staat hios, niet technon. Technon is een kind. Maar Hios en zijn zonen Gods. En waar wacht de hele schepping op? Op de openbaring, de zichtbaar worden van de zonen Gods. Van de zonen en dochters die zich door de Heilige Geest laten leiden. Mensen, wij hebben een idee wat er kan gebeuren. Als we sensitief gaan worden voor de Heilige Geest. Als we ons gaan laten leiden. Je kan in de supermarkt staan. Je voelt gewoon, je moet iets zeggen. Niet veel, niks. Soms moet je juist zwijgen. Weet je, ik denk aan een keer naar Zuid-Afrika. Dat ik ging bij een computerwinkel wat kopen. Betaalde met een kaart. Ik was al hier in Europa. Een kaart uit Europa. En die vrouw zei mij, oh, ze zeggen ze Europese kaart. Die ken ik niet. Ik zeg ja. En dan gooi ik altijd een vliesje uit. Hè. Ik zeg, ja, ik doe zendingwerk voor wat doe je over? Ik zeg, ik wil mensen over vertellen wat God in mijn leven heeft gedaan. Hè. Oh, mooi. En in Afrika zijn de mensen wat, ja, in het algemeen zeg maar wat openen. Oh, mooi, mooi. Maar er stond een man achter mij, een oudere man. 74 jaar oud, leerde ik later. Zeg, ik geloof niet aan God. Oh. Ik draaide om en Aaron, dat is zo lang het alweer is, Aaron die wordt, vrijdag is Aaron jarig, of zaterdag is die jarig, wordt hij 22. Dus zo lang geleden is dat, Aaron die was net geboren, 3 maanden oud. Dus ik draaide om naar die man, ik zeg, dan moet ik je feliciteren. Hij zegt, waarom? Ik ben wetenschapper hoor. Hij zegt, ik zeg, dus bij ons is net een kind geboren. Ik zeg, en als ik de mooiheid daarvan zie, en hoe de wonder daarvan, dan kan ik niet geloven dat er niet een zeer intelligente wezen daarachter moet zitten. Ik zeg, maar als u het niet gelooft, dan heb je meer geloof dan ik. Dus ik moet u feliciteren. En hij zei, en toen waren we al zo door de kassa gelopen. Hij zegt, ja, maar wat dan van al de sterren en alles, weet je wel? Alle sterren. En toen gaf ik een antwoord wat zo heerlijk is. Weet je wat ik zei? Ik weet het niet. He, dat we dat mogen zeggen. Je hoeft niet alles te weten. Ik zeg, ik weet het niet, waar al die sterren. En hij zegt, ja, en hij noemde al wetenschappelijke termen, het ontploffingen en ik weet niet wat alles. Ik zeg, voor mij, ik zeg, misschien zijn ze er gewoon voor mij dat ik 's avonds naar buiten mag kijken. En dat ik denk, Heere God, hoe groot bent u? Ik zeg, maar weet je, ik heb dat niet nodig als bewijs dat hij leeft en wie hij is. Ik zeg, ik weet wat hij vandaag in mijn leven heeft gedaan. En toen zeg ik, kunnen we even samen een kopje koffie gaan drinken? Toen gingen we weer de winkel in, want ze hadden daar binnen een koffie. Gingen we zitten, ik zeg aan de kelner, ik zeg, je moet gewoon blijven staan, want we gaan nu heel belangrijke dingen bespreken. Weet je wel? Dus de kelner moest meeluisteren. Maar wat gebeurde er? Zijn vrouw was gelovig. En zijn vrouw was voor hem aanbidden. 74 jaar oude wetenschapper. Ik ben hem gaan bezoeken. Ik ben hem gaan praten. Die volgende jaar was ik weer in Zuid-Afrika. Ik ben hem gaan bezoeken. En hij was tot geloof gekomen. En een jaar of twee daarna is hij overleden. Dat is mogelijk. Een wetenschappelijker. Over de 70. Kom op. Waarom niet jij? Waarom niet jouw buurman? Waarom niet jouw familielid? Waarom niet vandaag? Waarom niet? Gods geest weet precies wat een ieder nodig heeft. Is hier, vaak lopen wij in de weg, want wij denken dat wij het beter weten. Maar we willen even mensen overtuigen van onze opinies en onze overtuigingen en onze belangrijke leer over genezing of over Israël of over evangelisatie of over wonderen. En ondertussen wil God alleen aan die mensen zeggen, ik hou van jou. Ik moet ook slukken. Weet je hoe vaak ik op mijn tong moet bijten? Denk je dat ik niet graag wil vertellen van wat ik weet? Hoe vaak? Maar mijn tong heeft al, ik denk even al een litteken al. Luiken gewoon. Maar mensen, wat een God dienen wij. Wat een God dienen wij. Een God die ons redt. Die weet wij waren helemaal verloren. Die weet dat in ons, in mij, niets goeds woont. Zo verloren was ik in Adam. Ik wil niet doen alsof er toch iets was waardoor hij toch zegt, oké, dat vind ik wel. Nee. Het was helemaal doordrenkt van de zonde en de egoïsme. En hij komt en hij redt mij. Hij vergeeft mij. Hij geeft mij een nieuwe hart. En dan niet alleen dat. Dan zegt hij niet alleen van nou moet je het maar gaan sukkelen en ga het nu maar zelf waarmaken. Weet je wat hij nu zegt? Want dat zegt de wet. De wet zegt, God doet zijn deel. Heilig, rechtvaardig, goed. God doet zijn deel. En nu moet ik mijn deel doen. Genade. Genade zegt, God doet zijn deel. En daarna komt hij en hij doet mijn deel. En dan behandelt hij mij alsof ik het zelf gedaan heb. Dat is genade. Heer, ik heb het niet verdiend. Maar hij doet of ik het gedaan heb. Hij geeft leven en dat in overvloed. Maar er is geen roem mogelijk voor de mens. Want als we zelf het enigszins zou kunnen, was het onnodig dat Jezus kwam. Je ziet, daarom wordt de wet, wat de wet die zwak was door het vlees, dat ze niet verbocht, heeft God gedaan door zijn eigen zoon te zenden. In een vlees aan de zonde gelijk. En om in dat vlees, en vandaag nog, in hen die Jezus in hun leven vraagt, die wil leven, geleid worden door Jezus, zegt, Heer, hier is mijn leven, om de wet te gaan vervullen. Niet door de vlees, niet door eigen kracht, maar door de geest. En dan gaat gebeuren alles wat de wet vraagt aan jou en jou en mijn leven. Want hij doet het. Jij kan het niet, maar ik ook niet. Verkijk je niet. Verkijk je niet. Weet je wat Paulus zegt? Hij zegt, we hadden een oordeel des doods over onszelf. Ik meen 1 Korinthe of 2 Korinthe 1 vers 9. Een oordeel des doods over onszelf. Opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen. Maar op hem die Christus uit de dood heeft opgewekt. En diezelfde God leeft vandaag nog voor jou. En wil door jou en mij leven. Dat deze schepping gaat ontdekken mensen die zich bekeerd hebben van dode werken. En die dragen vrucht voor het leven. Zou je samen met mij willen bidden? En dat we God vragen of hij dit werk in ons wil doen. Misschien strekken we ons voor een moment uit. Als jij dat voelt, gewoon wil zeggen, Heere, hier ben ik. Ik wil het zeggen, ik wil het overnieuw zeggen. Heere God, hier ben ik. Ik strek mijn handen uit naar u. Ik zeg, Heere, neem mij bij de hand. Neem mij bij de hand. Heere, zo snel. Het bedriegelijke hart gaat weer zeggen, ja, je kan het nu wel. Of wat heb je dat goed gedaan, of wat kan je dat? Zo snel, Heere, maar ik wil met Paulus zeggen, ik wil een oordeel des doods dragen in mij, opdat ik niet vertrouw op mezelf, maar op u, Jezus, en op u, Vader, die Jezus uit de dood hebt opgewekt. Heere, ik wil zeggen, wij willen zeggen, en ik hoop dat iedereen die mee bent dit zegt, Heere Jezus, leef in mij, leef in mij, leef door mij, leid mij. Door die Heilige Geest, ik wil afzien van mijn eigen wijsheid, ik wil afzien van mijn eigen regelingen, mijn eigen wetjes, mijn eigen goede werken, mijn eigen proberen. Ik wil zeggen, Heer, ik wil alleen op u vertrouwen. Neem mij bij de hand, leid mij, Heer, o machtig heiland, in dit leven aan uw hand. Ik bid dat in de machtige naam van Jezus.